Want in Openbaring 4 begint met deze woorden, na deze dingen. Na deze dingen. En wat zijn die dingen? Wel, dat zijn de hoofdstukken daarvoor. Dat zijn de 7 gemeenten aan wie Johannes een brief moet schrijven, gedicteerd door de Heer Jezus, waar eigenlijk de hele kerkgeschiedenis aan ons wordt geopenbaard. Al die gemeentes hebben allemaal verschillende aspecten van de kerkgeschiedenis die nu al bijna 2000 jaar achter ons ligt. Buitengewoon interessant om dat te bestuderen. Het begint met de eerste liefde, de Efezebrief, weet je wel. En het eindigt met die volkskerk Laodicea, waar de Heer Jezus buiten de deur staat. We zien dat vandaag allemaal zich voltrekken. En hebben we daar net voor nog die kleine gemeente van Philadelphia, die Maranatha gemeente die zicht heeft op Israël, die weet van de sleutel Davids, van hem die opent en die niemand kan sluiten. En van degene die dan straks ook het nieuwe Jeruzalem, de stad van mijn God, zal doen nederdalen. Dat is de Maranatha gemeente. Het is fantastisch om te bestuderen hoe in die 7 gemeentes al die aspecten van de kerkgeschiedenis naar voren komt tot in onze dagen toe. En dan, als de gemeente dan beëindigd wordt, want verder komen we in het boek De Openbaring de gemeente niet meer tegen. Dat is heel belangrijk om te weten, want kijk, we vinden dat een moeilijk boek. Het boek is ook dichtgegaan in de 5e eeuw. Vooral in de 5e eeuw, daarvoor ook al een beetje, maar vooral door Augustinus, door zijn werk Civitate Dei, de stad Gods, heeft hij de openbaring vergeestelijkt en is de openbaring dichtgegaan, zodat zelfs Johannes Calvijn zei, die op alle bijbelboeken commentaren heeft geschreven over het laatste bijbelboek, ik zou niet weten wat ik erover zeggen moest. Interessant. Terwijl het zo'n geweldig boek is, want alle lijnen van het Oude en het Nieuwe Testament komen daarin samen. En het heet niet voor niks de openbaring van Jezus Christus. De Heer Jezus was naar de hemel gegaan. Maar vanuit de hemel openbaart hij zich hier op aarde. Ook vandaag nog steeds. Dat zijn wij een beetje kwijtgeraakt. Wij zijn eigenlijk de eeuwige dingen kwijtgeraakt. Wij zijn eigenlijk het zicht op de eeuwigheid kwijtgeraakt. Ja, het is er natuurlijk nog wel in theorie. Maar na de beeldenstorm hebben we al het eeuwige hebben we uit de kerk weggedaan. En zijn we vastgespijkerd aan het hier en nu. Het sola scriptura, hoe waar dat ook is, heeft ons aan de aarde vastgebonden. Zodat alles wat geestelijk is, in ons gevoelen en in ons denken, gauw zweverig wordt. En we keuren dat af. Maar dat zouden we niet moeten doen. Er is door de eeuwen heen, en als je kunstgeschiedenis gaat bestuderen, door de eeuwen heen een verlangen geweest bij mensen om de eeuwige dingen weer te zoeken. De Roomse kerk verwijt de reformatie dat ze de eeuwige dingen in de vuilnisbak hebben gegooid. En dat is heel ernstig. Het is ook heel waar. Alleen het is een beetje moeilijk te verkopen. Want die kerkgeschiedenis van toen, in de 16e eeuw, die werkt nog steeds door, zeker in ons land, maar ook in andere delen van de wereld. Het is heel belangrijk dat je niet als christen met een boekje in een hoekje vlucht, maar dat je de tijdgeest proeft, dat je de geschiedenis proeft en dat je ziet hoe mensen dat vroeger hebben beleefd, wat er vroeger is gebeurd, waar men die fouten heeft gemaakt en waar we het vandaag eigenlijk anders zouden moeten doen. Want er is nog niks veranderd. De wereld is nog precies hetzelfde. We kunnen onze tanks verkopen, maar de wereld is nog even dreigend als in de Koude Oorlog. Al die kernwapens zijn er nog. De wereld kan vele malen worden vernietigd door de kernwapens die zijn opgetast in Oost en in West. Er is de islamitische bom in Pakistan. Er is de Hindoestaanse bom in India. We hebben allemaal de atoombom. Niet zo lang zal het duren voordat ook Iran de atoombom heeft. Men probeert het wel tegen te houden, maar dat is niet tegen te houden. Kortom, wat een wereld leven we in. Willen we dat horen op zondagmorgen? Ja, dat moeten we ook horen op zondagmorgen. Want daarbovenuit klinkt de roepstem naar Johannes en dan ook een beetje naar ons. Na deze dingen hoorde ik een stem die zei, klim hierheen op. Kijk nou niet alleen wat voor ogen is. Niet alleen wat je ziet in deze wereld, maar kijk ook naar wat je ziet in de eeuwigheid en in de eeuwige dingen. We mogen opklimmen naar de hemel en vanuit de hemel naar de aarde kijken. Dat is eigenlijk wat dat laatste Bijbelboek doet. En omdat vanaf zeg maar de derde, vierde eeuw en dan vooral de vijfde eeuw in dat werk van Augustinus, Civitate Dei noemde ik nu, dat heet in onze taal heet het de stad Gods, waar hij schreef over de samenleving van die tijd. En het was zijn bedoeling om de gelovigen ook een hart onder de riem te steken. Het was allemaal goed bedoeld natuurlijk, maar daarin is toch een grote dwaling gekomen, namelijk de vergeestelijking van de openbaring en de vergeestelijking van de eerste opstanding. Dat is nog erger, die in het boek Openbaring ons beschreven wordt. En daar heeft hij de wedergeboorte van gemaakt. Toen is de sleutel van het profetisch woord uit de kerk weggenomen en het zicht op de wedergeboorte is verduisterd. Allemaal diep tragisch eigenlijk. En dat zou vandaag weer aan de orde moeten komen. Maar er zijn er zo weinigen die dat willen doen. Want kijk, van de fariseeën werd gezegd, zij behoeven de eer van elkaar. En dat vind je ook heel vaak in de wereld van kerk en theologie. Want iemand vertelde mij, 80% van de dominees in de orthodoxie van Nederland gelooft in het vrederijk, zijn eigenlijk giliast. Dat is een kerkelijk scheldwoord, als je in het vrederijk gelooft. Alleen ze durven het niet te zeggen. En dat is heel ernstig. Wij moeten dus van ver komen, lieve broeder en zuster, als het gaat om de kerk. En we moeten ook durven spreken als het gaat om de waarheden van de Bijbel. Toen die dominee zei, ik geloof ook dat het vrederijk komt als de vredevorst komt. Ik zei, dan bent u giliast, een gereformeerde bonder, hoog in de hiërarchie van de kerk. Toen zei hij, ja, dat ben ik ook. Ik zeg, maar wanneer gaat u erover preken, want dan wil ik een keer komen luisteren. Hij zegt, daar heb ik nog nooit over gepreekt, dat zal ik ook nooit doen. Want spoedig zal ik mijn positie in de kerk kwijt zijn als ik dat zou doen. In deze leugenwereld leeft de christenheid, ook in Nederland. En dat is heel ernstig. Dan wil ik hier niet verder over uitweiden, want ik wil u ook nog wat blijmoedigs verkondigen. Maar wij moeten toch eerlijk zijn, ook naar onszelf. Wij moeten integer zijn, ook naar onszelf toe. Het kan toch niet zo zijn dat het waar is dat wat ooit iemand van D66 zei in de jaren 70. Als ik een christen in de Tweede Kamer een hand geef, dan moet ik altijd eerst mijn vijf vingers nog natellen. Ja, je lacht erom, maar het is de reputatie die we hebben. En dat komt ergens vandaan. En een niet-christen kan beter beoordelen of een christen is, dan dat een christen kan beoordelen of een christen is. Kun je het nog nazeggen? Niet-christenen hebben een scherpere blik op de echtheid van je geloof dan dat we dat als mede-christenen hebben. En een voorganger zei laatst, de integriteit onder christenen is soms ver te zoeken. Nou, dat vind ik ernstig. En hoe kan dat veranderen? Dat kan alleen veranderen door een diep werk van de Heilige Geest in ons hart. Door een diep werk van het woord van God dat van een scheidt. Wat van de geest is en van het vlees is. Dat alle ongeïnteresseerdheid en oppervlakkigheid in ons leven in het licht van Christus brengt. En dat alle zonden ook beleden worden. Ook naar elkaar toe. En voor de Heer, voor zijn aangezicht. Dan kan het anders worden. Maar anders wordt het niet anders. En dan blijft dat zo. En heeft de Heer Jezus, zal ik nog het geloof vinden. En dan komen er mensen bij de hemelpoort en die zeggen, Heer, in uw naam hebben we dit gedaan en dat gedaan. Hebt u het niet gezien wat een grote gemeente we hebben geleid en vormgegeven en hoe actief we zijn geweest? We hebben demonen uitgeworpen in uw naam. En Jezus zal zeggen, ik ken je niet. Gaat weg van mij, gij werkers der ongerechtigheid. Zou je daarbij willen horen? We zijn het zicht op de eeuwige dingen kwijt. De eeuwige dingen moeten weer terugkomen en het laatste Bijbelboek bepaalt ons daarbij. Klim hierheen op en zie vanuit de hemel en vanuit de heiligheid van God wat er op aarde gaat gebeuren. Want vanaf hoofdstuk 6 beginnen de oordelen over de aarde te komen. Met maar één doel. Niet om de kerk te verdrukken of te veroordelen. Want er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Weet u wel? Romeinen 8 vers 1. Geen veroordeling. Geen verdoemenis staat er. Maar dat laatste Bijbelboek heeft maar één doel. Om ons te laten zien hoe God het volk Israël gaat bevrijden uit de macht van de volkeren. En zal maken van een staart der volkeren tot hoofd der volkeren. Israël wordt verlost in het laatste Bijbelboek. En dat is iets geweldigs, daarom kom je de gemeente daar niet meer tegen. Maar als je het zicht op Israël kwijtgeraakt bent, dan kun je met het laatste Bijbelboek ook geen kant op. Dan weet je niet wat je ermee aan moet. En dan kun je Calvijn na zeggen, ik zou niet weten wat ik erover zeggen moest. Maar klim hierheen op en dan mogen we naar de eeuwige dingen kijken die God gaat doen. Want hij zegt, klim hierheen op en ik zal u tonen wat na deze geschieden moet. Terstond kwam ik in vervoering des geestes, staat er. Dat is ook mooi. Terstond kwam ik in vervoering des geestes. Kijk, dat zijn wij ook al kwijt. Dan zouden we zeggen, zit het daar beter? Goed. Dan kan ik je ook beter zien, hoor. In vervoering des geestes, dat zal wel hysterie zijn. Dat doen we toch niet meer? Wij Calvinisten komen toch nooit in vervoering des geestes? Nou, Johannes wel. In hoofdstuk 1 vers 10 kwam dat ook al voor. Hè? Dat was gelezen. Even een bladzijde terugslaan. Openbaring 1 vers 10. Ik kwam in vervoering des geestes. Staat daar. En waar kwam hij dan? Door de geest. Op de dag des Heren. Dat is niet op zondag. Ja, het commentaar heeft daarbij geschreven in de Statenvertaling van de 16e eeuw. Dat dit op een zondag was. Maar ik kan u zeggen, in de tijd van Johannes bestond de zondag helemaal niet. De dag des Heren is in de Bijbel nergens de zondag. De dag des Heren is in de Bijbel overal de dag van het oordeel. De dag van de verschrikkingen des Heren. De dag van de toren van onze God en de toren van het Lam. Dat is de dag des Heren. Ga maar na in je concordantie en zoek het maar op thuis. En dan zul je niets anders vinden, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, is de dag des Heren de dag van het oordeel. Of om bij het laatste Bijbelboek te blijven, of bij de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 24, de dag des Heren, dat is de grote verdrukking, die nooit eerder op aarde heeft plaatsgevonden en daarna ook nooit meer geschieden zal. De grote verdrukking wordt ons beschreven in de Openbaring, de dag des Heren. Als de oordelen komen en de mensen zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want de toorn is gekomen van hem die op de troon gezeten is en van het Lam. Een verschrikkelijke tijd. Daar willen we niet bij horen. Daar hoeven we niet bij te horen, ze bij de Heer Jezus horen, want hij haalt eerst zijn gemeente thuis. Maar het gaat wel over deze wereld gebeuren. En hebben we nog bewogenheid voor deze wereld? William Booth van het Leger des Heils, die zei, ik wou dat mijn studenten van de Bijbelschool maar een half uurtje over de rand van de hel konden kijken. En dan zouden ze nooit meer twijfelen aan de noodzaak van evangelisatie. Dan zouden ze vanuit de bewogenheid voor het verlorene het heerlijk evangelie zelf leven en het ook doorgeven aan anderen. Wat een waarheid is dat. Maar het laatste Bijbelboek, waar Johannes in vervoering des geestes is, daar mogen wij ook in vervoering des geestes geraken, in de binnenkamer, bij een open Bijbel. Dat is helemaal niet erg, als je in vervoering des geestes raakt. En in de gereformeerde orthodoxie kom je dat gelukkig ook nog wel tegen. In de ultrabevindelijkheid kom je ook nog vervoering des geestes tegen. Ik neem aan dat jullie hier in de Bijbelbelt wel weten wat dat is. Het boek Knielen op een bed violen laat er ook wel iets van zien. Weet u wel, van Jan Siebelink. Hebben jullie dat boek gelezen? Niet gelezen? Wie heeft het gelezen eigenlijk? Oké, 10%. Dat is niet zoveel. Het is wel de moeite waard om dat te lezen. Ik vond het zeer indrukwekkend en zeer ontroerend. En de ongelovige voorzitter van de commissie die het boek, de literatuurprijs gaf. De ACO literatuurprijs. Die man was ongelovig. Was fractievoorzitter van de VVD. En die zei, het boek grijpt je naar de keel. En dat is waar. Zo ontzettend waar. Maar dat, de eeuwige dingen, de eeuwigheid is niet helemaal uit ons hart en uit ons hoofd weg. Maar in het kerkelijk leven is het toch wel op de achtergrond geraakt sinds de beeldenstorm. We hebben de kunst vernietigd, we hebben de fresco's van de muren gekrapt en we hebben de beelden weggehaald die allemaal probeerden iets van de eeuwige dingen van het evangelie uit te drukken voor mensen die niet lezen en schrijven konden in de vroege kerk. En dan heb ik het natuurlijk niet over de Maria-beelden, maar er waren ook nog veel andere beelden. En nog, als je in Italië bent, in kerken, zie je nog heel veel beelden staan. Die iets van de eeuwigheid laten zien. Ik weet niet of je de Pietà kent van Michelangelo in de Sint-Pieter van Rome. Daar moet je niet aan voorbij lopen na 2 minuten. Dan moet je zitten gaan en dan moet je alleen maar naar kijken. En dan niks anders kijken, alleen maar naar kijken. Hoe uit 1 brok marmer... daar moeder Maria met Jezus die van het kruis werd gehaald in haar armen zit op een stoel. Dat is ongelooflijk indrukwekkend. En dan komen dingen terug die ook de Bijbel ons probeert duidelijk te maken. Wij mogen boven de tijd en boven de zichtbare dingen worden uitgetild op de eeuwige dingen. Wij denken altijd in tijd en ruimte, maar de Bijbel denkt nooit in tijd en ruimte, want dat bestaat bij God niet. Ja, het bestaat wel bij hem, maar hij hoeft daar zich niks van aan te trekken. Die prachtige tekst die vanmorgen uit Jesaja 46 werd gelezen, is zo waar dat God ons laat zien dat de toekomstige dingen al vanuit het begin worden verklaard en worden uitgelegd en al verborgen zijn in het begin. Wel, hij mag dan in vervoering des geestes in de hemel komen. Hij kwam al eerder in vervoering des geestes op de grote verdrukking. In de grote verdrukking op de dag des Heren. Openbaring 1 vers 10. En hier staat dan als hij in de hemel komt in vervoering des geestes. En dat is geweldig wat er dan staat. En zie, er stond een troon in de hemel. Nou ja, dat wist Johannes toch wel? Ik bedoel, Johannes wist toch wel dat God op de troon zat? Hij had toch ook gehoord dat de Heer Jezus op zijn troon zat? Hij had die brieven geschreven, dat de Heer Jezus op de troon van zijn vader zit. Dat was bij Johannes allemaal bekend, maar hier is een uitroep van verbazing. En zie, kijk even met mij mee, er is een troon in de hemel. Ondanks alle verdrukking op aarde en de christenvervolging onder Nero en alle verschrikkelijke dingen die er in die tijd gebeurden. Johannes zelf was in de ballingschap vanwege de vervolging en de verdrukking. Maar er is een troon in de hemel. God is op de troon en hij vergist zich niet. Lieve broeders en zusters in de verdrukking, tot in Noord-Korea toe, vergis je niet. God is op de troon en hij houdt alle dingen in zijn hand. En veel mensen in de verdrukking weten dat ook wel. En geloven daarin en zien dan wonderen en tekenen gebeuren. Het waren 2 evangelisten, jonge evangelisten in China, die het evangelie verkondigden en in de gevangenis werden gesmeten. En de politieofficier die kwam elke dag, kwam ze vervloeken. En die kwam de God des hemels vervloeken. Verschrikkelijk was het. En zij zaten daar geboeid en ze hadden afgesproken dat ze alleen maar voor deze man gingen bidden. Meer niet. Ze gingen niks tegenspreken. Probeerde niet altijd wel en dan kwam hij weer. En tot op een dag, op een zekere dag, toen verlamde zijn onderkaak van het ene moment in het andere. Hij kon niet meer spreken. En het speeksel liep uit zijn mond. En die grote officier van de politie in die stad, die verloor heel zijn decorum. Het is geweldig, hij moest een handdoek onder zijn kin houden om het speeksel binnen te houden. Nou, ben je dan het decorum verloren? Nog niet. Hij ging naar de dokter en de dokter wist er geen raad mee. Het was geen hersenbloeding. En toen was er een andere dokter in het ziekenhuis die zei, heb je soms de christenen vervloekt? En toen kon hij alleen maar praten kon hij niet. En toen zei die dokter, dan lijkt het me goed dat je die christenen vraagt om voor je te bidden, want dan word je weer beter. Want dat had die dokter al meer meegemaakt. Ja, het is een beetje pinksterachtig misschien voor jullie hoor, maar het is echt gebeurd. Ik heb het van iemand gehoord, van een Chinees die het zelf van heel dichtbij heeft meegemaakt. Die me dit vertelde in Korea. Een Chinese kerkleider. Overigens geen pinksterman. Een baptist. Kan dat hier, baptisten, is dat een goede reputatie? Maar wat heeft die man gedaan? Die is naar de christenen teruggegaan. En deze twee jonge mannen die hebben voor de man gebeden. En terstond werd hij genezen. En terstond heeft hij zijn politieuniform uitgetrokken. En aan de kapstok gehangen. En heeft gevraagd aan deze mannen of zij hem wilden dopen in de naam van Jezus. En of hij mee mocht het evangelie verkondigen. Ja, dat is onze God. Zou voor hem iets te wonderbaar zijn? God is op de troon, ook vandaag. En zie, er is een troon in de hemel, in die grote verdrukking waar Johannes in leefde. In die verschrikkelijke moeilijke tijd. Niet de grote verdrukking, maar een grote verdrukking. En dan beschrijft hij de Heere God op de troon. Dat vind ik zo indrukwekkend eigenlijk. Hij zegt niet dat de Heere God was. Hij probeert in beeldende taal, met de hulp van edelstenen, schitterende edelstenen, probeert hij uit te leggen hoe de heerlijkheid van God is en hoe dat beschreven kan worden. Paulus zegt, ik heb onuitsprekelijke dingen gehoord en gezien. Ik weet niet hoe ik daar woorden aan moet geven. Nou, Johannes weet het hier ook niet. En die beschrijft dat het een diamant en een sardius gelijk en de regenboog als een smaragd gelijk. Dat was de troon van God en de heerlijkheid des Heren op de troon. Meer wist je niet te bedenken dan deze dingen. En dan gaat dat verder met die beschrijving. Dan zijn daar de zeven geesten van God voor de troon. In het, aan het einde van het vijfde vers. En er zijn de vier levende wezens, de vier dieren. De vier levende wezens. Dat is ook zoiets wonderlijks. Als je dat in het Oude Testament opzoekt, dan kun je dat allemaal vinden. Want alle lijnen uit het Oude Testament komen samen in dat laatste Bijbelboek. Daar vind je ook de vier dieren terug. Ga zelf maar zoeken. Dan vind je het wel. En weet je wat zo mooi is? Die vier dieren worden als dieren beschreven. Het zijn letterlijk levende wezens. Die staan model, zal ik maar zeggen, voor de vier evangeliën. Dat is ook zo apart. Zo bijzonder. De Bijbel is zo'n geweldige eenheid. Mocht u daar nog aan twijfelen, hebben ze je de Bijbel misschien uit handen geslagen? Met allerlei rare vooroordelen en opvattingen en weet ik het allemaal. Dan zou ik zeggen, ga studeren in de Bijbel, zodat je iedereen het goede antwoord kan geven. En die vier dieren, die staan voor de vier evangelie. We hebben geen drie evangelie, maar vier. Het koningsevangelie, de leeuw. Het evangelie van de dienstbaarheid van de Heer Jezus. Het jukdragende os, of het rund. Het koningsevangelie, zei ik al, het Matthäusevangelie. De adelaar, het eeuwigheidsevangelie van Johannes. In de begin was het woord en het woord was bij God. En dan de mens, het Lucasevangelie. Met de beschrijving van de maagdelijke geboorte van de Heer Jezus. Dokter Lucas is de enige die dat beschrijft. Maar die vier elementen zijn alle vier een kwalificatie. Ik weet niet, geen beter woord te bedenken op dit moment. Een kwalificatie van de Heer Jezus. Een aspect van de Heer Jezus. Er zijn vier gestalten die in het Oude Testament naar voren komen. Je vindt in het Oude Testament de vier evangeliën verborgen aanwezig. In de spruitsgestalte van de Heer Jezus. Ongelooflijk als je dat gaat opzoeken. Dan gaat de Bijbel voor je leven. En dat is de bedoeling. Dat de zichtbare dingen ook weer terugkomen in die onzichtbare werkelijkheid in de hemel die we niet kunnen zien, waar Johannes mocht zijn. Hij mocht opklimmen naar de hemel en daar ziet hij deze dingen in werkelijkheid zoals ze al eerder beschreven waren in het woord van God. En dan hoort hij daar in vers 8, heilig, heilig, heilig is de Heere God almachtig, die was en die is en die komt. Nou, dat is de Heer Jezus. Die was en die is en die komt. Dat is de Heer Jezus. En wat wordt van hem gezegd? Heilig, heilig, heilig is de Heere God. Heb je de Bijbel uit handen laten slaan? Ben je gaan geloven dat de Heer Jezus misschien toch geen God was? Nou, dan moet je van goede huizen komen als het om de Bijbel gaat natuurlijk. Maar deze tekst kan je er ook een beetje bij helpen. God op de troon. Heilig, heilig, heilig. Waar hebben we dat meer gehoord eigenlijk? Dat driemaal heilig, dat hebben we meer gehoord. Ook in het Oude Testament. Laten we even opslaan. Hou je vinger even bij Openbaring 4. En dan zoeken we even dat bekende vers. Je hebt het al geraden waarschijnlijk in je gedachten. Jesaja hoofdstuk 6. En wat vinden we in Jesaja 6? De roeping van Jesaja. En dan ziet hij de Heere op de troon. Dat is ook mooi. In het sterfjaar van koning Uzziah wordt erbij gezegd, dat is een tijdsaanduiding. Zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon. In de hemel. Een troon in de hemel. En wie zat er op de troon? De Heere. En wat staat er eigenlijk? Daar staat Adonai. Ik heb dat wel eens meer aan u gezegd. Dus u weet het wel. Daar staat niet Yahweh, hè? Daar staat Adonai. En Adonai is de oud-testamentische naam van de Heer Jezus. Dat vind je overal in de Bijbel, maar met name bijvoorbeeld in Psalm 110, vers 1. Want dat wordt ook nog uitgelegd in, laat het verder rusten, maar in de Pinksterpreek van Petrus. De Pinksterpreek van Petrus, daar legt Petrus uit dat Psalm 110, vers 1, dat Adonai de Heer Jezus is. Mocht je nog twijfelen. Adonai. En wat staat hier? De Heere op de troon. En daarom zegt Johannes 12, vers 41, dat Jesaja de heerlijkheid van de Heer Jezus heeft gezien. Hier in Jesaja 6. Want hij zag de Heer Jezus in zijn heerlijkheid. Precies wat Johannes ziet. En zoals de stemmen klinken in de hemel. Heilig, heilig, heilig is de Heere. God op de troon. Mocht je het niet kunnen volgen, in je Bijbel staat het woordje Heere in Jesaja 6 vers 1 met kleine letters. Voor degenen die het niet weten. Die de vorige keer niet waren. Dat kan natuurlijk altijd een keer gebeuren. Heere met een hoofdletter H en dan verder kleine letters. Zie je dat staan? En als je dan in vers 3 kijkt, Heere der Heerschare, dan staat Heere met hoofdletters. Kijk maar naar de E, dan zie je het verschil tussen die twee woorden. Als het met hoofdletter staat, is het altijd Yahweh. God de Vader. Als het met kleine letter staat, is het altijd Adonai. God de Zoon. Ja? Zijn we allemaal bij de les? Goed. Nou, dat zag Johannes. Heilig, heilig, de driemaal heilige God op de troon. En dan wierpen de 24 oudsten zich neer voor de Heere. Voor de Heere Jezus. In zijn heiligheid. En dan staat er dat prachtige vers 11. Waar de Bijbel mee begon in den beginne. Daar eindigt de Bijbel ook mee. In het laatste Bijbelboek. Gij, onze Heere en God. Gij zijt waardig te ontvangen. De heerlijkheid, de eer en de macht. Want gij hebt alles geschapen en om uw wil was het en werd het geschapen. De schepper komt hier weer in beeld. De Heer Jezus op de troon is ook de schepper van hemel en aarde. Want, zegt de Colossenzenbrief hoofdstuk 1 vers 15, hij heeft alle dingen geschapen. Alle dingen zijn geschapen door het woord. Hij is het vlees geworden woord. Alle dingen zijn geschapen door het woord. Hij gebood en het was er. Hij sprak en het stond er. Als God spreekt, is het een scheppend spreken. Dat is zoiets geweldigs. En het is zo geweldig omdat ook in deze tijd, waar we natuurlijk door de evolutietheorie helemaal binnen een gesloten wereldbeeld komen, daar heeft de schepping zichzelf geschapen. Daar is niks meer buiten. Het wereldbeeld van de evolutionist is zeer pessimistisch. Althans, daar word je pessimistisch. Sterker nog, daar word je depressief van. Daar word je depressief van, dat we ook de evolutionist zelf. Kijk maar naar het leven van Darwin. Hij is depressief geëindigd. Ziekelijk en treurig. zonder één sprankje vreugde meer. Sommige mensen zeggen dat hij de evolutietheorie heeft herroepen. De survival of the fittest aan het einde van zijn leven, maar het is niet waar hoor. Het is nergens te vinden in de literatuur. Dat zouden we wel willen natuurlijk, maar dat is wishful thinking. Het is niet waar. Maar de Bijbel zegt let op hun einde. En kijk eens naar het einde van Darwin. En naar het einde van heel velen die het humanisme aanhangen en het evolutionisme. Als er helemaal niks meer is en de mens komt op zijn sterfbed. Ja, wat wil je dan het liefst? Doe dan maar euthanasie. Dan hoef ik nergens meer aan te denken. Daar leidt het toe. Humanisme leidt tot de dood. Tot de onnatuurlijke dood. Het is heel wonderlijk. Ik ga het niet over uitweiden vanmorgen, want daar heb ik geen tijd voor. Dat zou ik wel graag willen doen met u. Want ik merk dat heel veel christenen hele rare gedachten hebben soms. Ja, dat zal bij jullie niet zo zijn. Maar sommige christenen hebben hele rare gedachten, ook als het over deze dingen gaat. Maar wij zien hier dat wanneer de schepper van hemel en aarde wordt geprezen en wordt aanbeden. En dat ze hun kronen aan hun voet werpen. En zeggen, Heer, u bent onze schepper. Het geschapene. Kijk naar de sterren des hemels. Kijk naar het universum. Kijk eens op Google hoe ons melkwegstelsel eruit ziet. Het is adembenemend. Ik sprak een professor aan de Universiteit Witwatersrand in Zuid-Afrika. Een astronoom die toen de beelden kwamen van een van de hemellichamen. Ik weet niet meer welk het was. Saturnus geloof ik, met die ringen. Dat deze man tot levend geloof is gekomen. Die heeft een christen collega opgezocht. Hij zegt, het kan niet waar zijn wat ik zie. Maar het was wel waar. En de man is christen geworden, is een evangelist geworden aan de universiteit. Professor in de astronomie. Ga je ook al naar huis? Ze gaan allemaal naar huis. De een na de ander verdwijnt door die zijdeur. Wonderlijk. Maar in ieder geval, kijk eens om je heen. Kijk eens straks als alles weer uit gaat lopen, dan zie je de heerlijkheid van God in de schepping. Als de rups een vlinder wordt. Fantastisch. Geweldig. Dat hele universum waar al die hemellichamen om elkaar heen draaien. Hoe ze op de duizendste van een seconde nauwkeurig, 24 uur per etmaal, om elkaar heen draaien. In miljarden van hemellichamen. Ja, die zien we hier niet. We hebben te veel lichtvervuiling en te veel vocht in de lucht. Maar we waren in Namibië op uitnodiging van onze familie. En toen hebben we daar naar de lucht gekeken. Ja, je kunt niet meer anders dan. Laat de rest maar zitten. Wat je daar ziet in de sterrenhemel. Ja, de adem stokt je in je keel. Ik had het ook nog nooit gezien. Adembenemend. Zoveel sterren. Zoveel hemellichamen. En dat staat dan voor onze ogen stil, maar het draait allemaal om elkaar heen. Fascinerend. En hebben ze in 1967 hebben ze ook nog een ontdekking gedaan bij de Jodrell Bank in Engeland. En daar hebben ze ontdekt dat er een mysterie is in de ruimte, wat ze dagen verzwegen hebben eerst, omdat ze niet wisten hoe ze het uit moesten leggen. En er zou angst en paniek onder de bevolking zijn, maar in de ruimte ontdekten ze het zwarte gat. En het zwarte gat, ik ga maar googlen vanmiddag, dan kun je dat wel vinden, dat eet alles op wat in zijn omgeving komt. En perst het samen met een enorme kracht. Als de aarde erin zou verdwijnen, zou heel de aardbol samengeperst worden tot 1 vierkante centimeter. Heel de aarde. Kun je je voorstellen? Heeft iemand uitgerekend? Zoveel kracht zit er in de zwarte gaten. In het heelal. Nou ja, daar raken we niet over uitgelezen natuurlijk. Ik bedoel, dat wordt steeds mooier. Maar als je nou van dat heelal, als je dan teruggaat naar de aarde weer, hè? Want we kunnen niet in de hemel blijven, we moeten ook weer terug naar de aarde. Straks is er koffie en dan is alles gewoon weer aards. Maar als je teruggaat naar de aarde en je bedenkt wie je zelf bent, als je straks in de spiegel kijkt en je weet dat je lichaam, dat je lijf opgebouwd is met miljarden cellen. De levende cel. Eén levende cel kun je met het blote oog niet zien. Je weet niet wat je ziet. Als je hem onder de loep ziet, uitvergroot. Op de computer, straks op Google, eventjes googlen. En even bij de plaatjes, bij de afbeeldingen kijken. De levende cel. Fantastisch. Die levende cel waarin communicatie is. Waarin het ene deel van de cel, het andere deel van de cel vertelt wanneer, op welk tijdstip, op de duizendste seconde nauwkeurig. Deze cel moet splitsen in twee cellen. En wat die cel dan moet doen, fabrieksmatig zeg maar, alles in het werk stellen om dat moment voor te bereiden. Iemand heeft uitgerekend dat je dan 1000 boeken van 500 pagina's elk nodig hebt om die gegevens, die informatie op te schrijven. In één levende cel die je met het blote oog niet kunt zien. Ben je er nog? Want het wordt nog erger. In die cel is een taal. En in die cel is ook een taalovereenkomst. Want als je een taal hebt, wij spreken Nederlands, dan heb je ook afgesproken wat de woorden betekenen. Want als we dat niet doen, dan weet je nog niks. Als we niet afspreken dat SOS betekent dat er ergens een probleem is, dan weten we niet wat SOS betekent. Dat hebben we afgesproken. Dat is een taalovereenkomst. In de levende cel zit een taalovereenkomst. Evolutionist, waar komt dat vandaan? Waar komt die intelligentie vandaan? Door de oerknal? Eerst was er niks en toen is het nog ontploft ook en dan krijg je dit? Dan kun je niet geloven. Wat is dat voor geloof? Nee, dat kan alleen maar tot pessimisme leiden. Maar als je ziet dat de eeuwige God, de schepper van hemel en aarde, ons wonderbaar heeft geweven in de schoot van onze moeder. En dat die ene levende cel dit laat zien. En weet je wat het wonder is van die levende cel? Er is een kern en daar draaien nog elementjes omheen. Die hebben allemaal een naam, maar die ben ik vergeten. Maar die draaien allemaal om elkaar heen, zoals de sterren, de hemellichamen in de hemel om elkaar heen draaien. Wat je in de hemel ziet in het sterrenbeeld, of in de sterrenhemel, dat zie je ook in de kleine cel die je met het blote oog niet kunt zien. Want het is allemaal van dezelfde ontwerper gekomen. We zijn niet uit de ruimte voorgekomen, we waren geen sterren, we waren ook geen apen. Ja, sommige mensen zeggen dat we van de apen afstammen, dan moet je meteen een goed antwoord geven als ze dat tegen je zeggen. Dan moet je zeggen, nou, als ik jou aankijk, zou ik bijna denken dat het waar is. Ja. Je moet je niet laten beledigen dat we van de apen afstammen. Moet iedereen het goede antwoord geven. En daar moet je niet bang voor wezen. Maar in ieder geval, die levende cel, hè, dat draait allemaal om elkaar heen. Maar het meeste tussen die elementen in de cel, de kern en die elementen daartussen, het meeste daartussen is niks. De meerderheid van de cel is leeg. Daar zit water in, vocht. Maar als je dat weg laat lopen, dan hou je de materie over. En ja, dat is niet zoveel. Dan kun je op één theelepeltje van je hele lichaam, als je alles bij elkaar doet, kun je dat op één theelepeltje kun je dat samenvatten. Je hele lichaam. Ben je er nog? Heeft hij ons niet wonderbaar toebereid? Want een mens is ook geestelijk. Een mens is vooral geest. Dat kun je zien in die levende cel, want het meeste is leeg. Het meeste van je lichaam is niks. Is onzichtbaar, ontastbaar, onaantastbaar. En daar ben je het opgebouwd. En dan wordt het nog erger. Want kijk, er is een stofje in die cel. En dat stofje dat heet laminin. Schrijf het maar op en kijk vanmiddag maar op de computer, want ik vertel je niks nieuws. Niet laminaat, maar laminin. En dat stofje in de levende cel, dat laminin, dat houdt alles bij elkaar. Zodat je lichaam niet uit elkaar valt. Want als je dat stofje niet zou hebben, dan zou je huid van je lichaam afvallen in no time. En je organen zouden uit elkaar vallen, je botten zouden uit elkaar vallen. En je lichaam zou niet meer kunnen bestaan. Maar laminin houdt alles bij elkaar. En waarom zeg ik nou, ik ga nou op een computer kijken. Wel, ik heb het even voor je uitgeprint. Als je laminin ziet in het beeld, dan ziet het er zo uit. Wat zie je? Een kruis. Is dat bedacht? Ja, bedacht door de eeuwige God. Want voor de grondlegging der wereld en voordat hij die mens maakte, was het kruis al in zijn gedachten. Was zijn uitverkiezing en zijn roeping uit deze wereld van jou en mij al in zijn hart en in zijn gedachten, voor de grondlegging der wereld, heeft hij ons uitverkoren. Onze God, de levende God, heeft alles vanuit Jezus gemaakt. En daarom is de stof die alles bij elkaar houdt in je lichaam, laminin, heeft het motief van het kruis. En dat is geen toeval. Kijk vanmiddag maar even op Google, onder dat woord, bij de afbeeldingen. Kijk maar naar bij de beschrijvingen. Dat is buitengewoon interessant. En dat is wat hier, als de Heere wordt geloofd en geprezen door de hemelingen, als de schepper van hemel en aarde, misschien allemaal voorbij komt. Hij is de levende God. Hij heeft dit alles gemaakt. Je bent wonderbaar toebereid. Je bent uitverkoren sinds de grondlegging der wereld. Hoef je nooit aan te twijfelen. En wat er ook in je leven is, wat er verdriet en moeite en strijd en onzekerheid is, je leven is verborgen in de hand van de levende God. Je naam staat gegrift in zijn handpalm. Wat zou je toch druk maken? Hoe kun je nog ongeïnteresseerd zijn in het evangelie? Hoe is het nou toch mogelijk dat je de hele week je Bijbel dichtlaat? Terwijl het woord van God ons zoveel geweldige dingen wil openbaren. Hij is onze God. Hij is jouw God. Hij is jouw maker. Hij is wonderbaar. Net zo wonderbaar als dat je zelf bent. Naar zijn beeld en zijn gelijkenis geschapen. Naar geest, ziel en lichaam. Amen.